Mooie vragen hebt u gesteld, mooie vragen. We beginnen met een makkelijke. Welke kinderen zijn dat in vers 13? De kinderen van uw uitverkoren zuster groet u. Welke kinderen zijn dat? De kinderen van haar zuster. Als je dus de letterlijke uitleg volgt, dan is de situatie zo. Johannes schrijft aan een vrouw met haar kinderen. De zuster van die vrouw woonde bij hem in de buurt. Hij zegt, ik heb net een brief geschreven aan jou, aan je zuster. En zij zegt, doe hem de hartelijke groeten. Of de kinderen van die zuster zeggen, doe ze de hartelijke groeten. Wij weten niet wie die vrouw is, we weten niet wie de zuster is en we weten ook niet wat die kinderen zijn. Het is een heel eenvoudig menselijk trekje dat Johannes hier omringt is de andere mensen, waaronder ook verwanten van deze vrouw aan wie hij schrijft. Kijk, wij zouden natuurlijk eigenlijk heel graag meer willen weten. Wie is deze vrouw geweest met deze verheven titel? In het Duits heb je daar zo'n mooi woord voor, herin. Daar hebben ze een vrouwelijke vorm, dat hoort bij het woord her. Dat hebben wij in het Nederlands nog helemaal niet. Meesteresse. Maar dat is eigenlijk de zin van het woord. Wie is deze vrouw geweest? We weten het niet, we kennen haar kinderen niet, we kennen haar zusteren niet en we kennen de kinderen van die zusteren niet. Dan zullen we het mee moeten doen. En als de Bijbel ons dat niet openbaart, dan is dat omdat het niet belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat hier aan een vrouw en haar kinderen als zodanig geschreven wordt. En wie zij precies geweest is, dat doet verder niet zoveel ter zake. Er zijn natuurlijk nogal wat vragen gesteld over dwaarleraren en hoe je daarmee om moet gaan. Die hou ik nog even apart. Eerst nog even deze vragen. Graag een verband tussen vers 8a. Let op uzelf, omdat u niet te gronden richt wat wij bewerkt hebben. En Matthäus 6 vers 20. In dit laatste vers worden onze werken op aarde gedaan, in de hemel feilloos bewaard, zonder verliezen. We lezen in Matthäus 6 vers 20. Verzamelt uw schatten in de hemel, waar geen mot of afvreten ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen. Dit zijn van die beeldspraken in de Bijbel die je goed uit elkaar moet houden. Want als je ze met elkaar gaat vermengen, dan ontstaan er schijnbare tegenspraken, zoals dat hier ook gedaan wordt. Met andere woorden, zijn er dingen die je kunt verliezen en zijn er dingen die je niet kunt verliezen. Schatten die je in de hemel optast, die kun je niet verliezen. Die worden daar voor jou bewaard, daar kan niemand aankomen. Geen mot of roest, geen bederf kan die schatten aantasten. Daar gaat het om het contrast, dat is de boodschap, met aardse schatten. Alle aardse schatten zijn aan bederf onderhevig. En de Heer Jezus brengt zijn discipelen daarbij dat ze hun prioriteiten anders moeten stellen. Ze moeten zich richten op de dingen in de hemel die niet bedorven kunnen worden. Dat is een heel ander uitgangspunt, een heel andere context. Daar gaat het om het contrast tussen hemel en aarde. In 2 Johannes gaat het om een heel andere zaak. Om een zaak die je wel kunt verliezen. Wat je kunt verliezen is bijvoorbeeld je loon. Iemand schrijft daarover, hoe zit het nou met dat loon? Dit wekt de indruk alsof het mogelijk is bijvoorbeeld een half of gedeeltelijk loon te krijgen. Volgens mij krijg je ofwel je loon, de hemel, of niet je loon, de hel. Kunt u zeggen hoe dit op te vatten is? Wel, hier gaat het niet om hemel of hel. Hier gaat het over gelovigen van wie al vaststaat dat ze naar de hemel gaan. Het loon is niet de hemel trouwens, de hemel is sowieso geen loon. Want de hemel verdienen we niet, maar die ontvangen wij om niet. Die ontvangen we uit genade. Maar het gaat hier om het loon, zoals ik dat straks aangaf, waar de Heer Jezus over spreekt, bijvoorbeeld in Openbaring 1:22. Zie mijn loon is, zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat hij gedaan heeft. Het loon ook dat wij vinden in de vorm van kronen of kransen, kroon der gerechtigheid, kroon des levens, onverwelkelijke kroon. Denk aan Lucas 19. Of nog even van die kronen af te maken, daar gaat het dus om hele speciale verdiensten van gelovigen. Niet verdiensten waarmee ze de hemel verdienen, die hebben ze om niet ontvangen. Maar verdiensten waardoor ze loon ontvangen, dat een ander niet krijgt. De martelaren ontvangen de kroon des levens, zegt Openbaring 2 en ook Jacobus. En als u niet als martelaar sterft of ik, dan krijgen wij dat loon niet. Er is een kroon der gerechtigheid, zegt 2 Timotheus 4 vers 8. Die weggelegd is voor Paulus, dat weet hij voor zichzelf zeker, maar ook voor alle die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgehad. Dat is een speciale beloning voor een speciale categorie mensen. En zo wordt er gesproken over de wedloop in 1 Korinthe 9, waar je een onverwelkelijke kroon in kunt ontvangen. En zo is het hier ook. Er is loon dat je mis kunt lopen doordat je niet vasthoudt aan de rechte leer. En dan gaat het hier helemaal niet om dat die vrouw daardoor verloren zou kunnen gaan, maar wel dat ze grote schade voor haar ziel daardoor zou kunnen oplopen. Er is een mooi voorbeeld in Lucas 19 waar trouw van de verschillende dienstknechten van de koning verschillend beloond wordt. De een krijgt gezag over 10 steden, de ander over 5 steden. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar het geeft wel aan dat er verschillend loon is. Als we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10, dan is dat niet om vast te stellen of we naar de hemel of naar de hel gaan. Dat is voor een gelovige al lang en breed vastgesteld. Ik zou haar zeggen, dat is al vastgesteld op het kruis. Maar wel wat voor loon wij zullen ontvangen. Wij zullen allemaal volmaakt zijn. In dat opzicht zijn we allemaal vol. Als je ons vergelijkt met bekers, dan zullen we allemaal vol zijn als we bij de Heer zijn. Tot de rand toe gevuld. Want het vlees is er niet meer, de zonde is er niet meer. We zijn allemaal compleet. In die zin volmaakt, volgemaakt. Alleen sommige van ons zullen kleinere bekers zijn en anderen zullen grotere bekers zijn. Henk Binnendijk, die van de week afscheid neemt bij de Evangelische Omroep, heeft graag een uitdrukking gebruikt die hij ook weer niet van zichzelf had, maar van Sidney Wilson. Die luidde, je zult in de hemel zijn wat God op aarde van je heeft kunnen maken. We zullen allemaal volkomen zijn, vol zijn. Maar of een klein bekertje vol is of een groot bekertje vol, dat is een heel verschil. Allemaal even vol. Maar in de een zit meer water dan de ander. In die zin is er een vol loon. In die zin dat de een een groter loon krijgt. Het loon dat de Heer hem had toegedacht. Maar dat hij geheel of gedeeltelijk zou kunnen verspelen. Dat is een treffend voorbeeld in 1 Korinthe 3. Waar we lezen van mensen die behouden worden als door vuur heen. Ze worden wel behouden, maar met de hakken over de sloot. Ze verliezen alles wat ze in dit leven hebben opgebouwd, net als Lot. Lot die alles wat hij in zijn leven had opgebouwd, zag omkomen, zag vernietigd worden. Er bleef niets van over. Hij werd behouden. Maar zijn loon had hij volledig verspeeld. Geen beker, een vingerhoedje in de hemel. Als u de beeldspraak kunt waarderen. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is hoe ik het zie. Dan die drie vragen over dwaalleraar. Hoe ga je daar nou mee om? Soms is het duidelijk wat dwaalleraars zijn, zegt deze vraagsteller. Mormonen, Jehovens getuigen. Soms is het lastiger, zoals met Rooms-Katholieke leer die Christus wel als verlosser ziet, maar daarnaast aan Mariënverering doet en de paus als Christus plaatsvervanger op aarde ziet. Hoe daar tegenover staan in de zin van vers 10. Ja, het is met mormonen heel wat gemakkelijker, want het is bijna allemaal verkeerd wat ze vertellen. Dat maakt het leven een stuk overzichtelijker. Als je je verdiept in de leer van de mormonen, dan sla je stijl achterover. Zo ontzettend veel. Maar dat is ook geen wonder. Ze hebben natuurlijk een boek naast de Bijbel, boven de Bijbel uitgaand, het boek van Mormon en de hele traditie daaromheen. Dat is eigenlijk een hele duidelijke zaak. Jehovens getuigen is alweer een tikkeltje moeilijker. Die hebben geen andere heilige boeken naast de Bijbel. Alleen hun uitleggingen zijn zo bizar. Die uitleggingen van de Bijbel. Daar zouden vele voorbeelden van te geven zijn. En met name als het gaat over de leer van Christus, zijn dat de meest fundamentele dwaalleringen. Ze hebben eigenlijk de oude dwaalleer van Arius, dat Christus het eerste schepsel van God was, een hoogste geschapen engel en dat soort dingen. Dus ook daarvoor geldt dat je juist als het gaat om de leer van Christus, je onmiddellijk hen kunt ontmaskeren en hen daarop kunt aanpakken. Maar als je denkt aan de Rooms-Katholieken, ligt het daar veel ingewikkelder. Een Rooms-Katholieke collega zei eens tegen mij, jaren geleden, maar wij staan in elk geval, meneer Ouweneel, op de grondslag van de oude kerkelijke belijdensgeschriften. Zij wilde lief zijn voor mij, ze was ook heel lief, en zei, we staan toch op diezelfde bodem. En dat zijn de oude belijdensgeschriften van Nicea en Constantinopel, van Chalcedon en noem maar op. Nou, het is jaren geleden, dus ik was nog eigenwijzer dan nu. En ik zei tegen haar, dat is wel waar, mevrouw. Alleen u aanvaardt die belijdensgeschriften omdat ze bekleed zijn met het gezag van de kerk. Ik aanvaard ze omdat ze en in zover ze in overeenstemming zijn met de schrift. Dat is een typisch katholiek antwoord, protestants antwoord aan een katholiek. En ik sta er nog steeds achter. Ik weet alleen niet of ik het nou nog zo zou durven zeggen tegen een dame die zoveel ouder is. Maar het is wel waar. Zelfs als het gaat om die oude belijdenisgeschriften, staan we daar principieel anders tegenover. Maar aan de andere kant mag je daarmee, en dat zal een andere reden zijn waarom ik het vandaag niet zo gauw zou zeggen. Je moet natuurlijk wel laten staan, hoe dat ook zit met die gezagskwestie, dat als het gaat om de leer van Christus, de Rooms-Katholieken dezelfde orthodoxe leer kennen als protestanten. Als het gaat om de drie-eenheid, als het gaat om de godheid van Christus, waarachtig God en waarachtig mens. Juist doordat al die grote uitspraken van de ecumenische concilies uit de derde en de vierde eeuw door de protestantisme zijn overgenomen, met één uitzondering, 431, Efeze, Maria de moeder gods. Luther zei, ja, kan er weer door. Calvijn zei, ja, kan er niet meer door. En ik denk dat hij gelijk had. Maar voor de rest hebben we al die oude uitspraken, ook als protestanten, hartelijk aanvaard. In onze kringen zijn we nou niet zo gewend om met die belijdenisgeschriften te werken. Maar dat verandert niet aan het feit dat inhoudelijk wij daar eigenlijk net zo over denken. En ik vind het tegenover een Rooms-Katholiek altijd fair om dat feit volledig te laten staan. Daar moet je mee beginnen voordat je met wat anders begint. Er zijn, als ik een dogmatisch werk van een katholiek in handen heb, dan weet ik dat het wat dat betreft snor zit. Bij een protestant wantrouw ik dat onmiddellijk. Want juist door de vrijheid van de uitleg bij de protestanten moet je eerst maar afwachten of die de leer van Christus brengt. Maar het probleem is dat terwijl het gaat om de leer van Christus, dus de centrale waarheden van het christendom, je daar met een Rooms-Katholiek vaak veel meer verbondenheid kunt vinden dan met menige protestant, Kuitert en consorten en wie het allemaal nog meer mogen zijn in Nederland momenteel. Op een aantal andere punten gaan de gevoelens juist totaal uiteen. En dat zijn, u noemt precies twee van de centrale kwesties, de Mariaverering. En dan gaat het niet alleen maar om het vereren van Maria als zodanig, maar ook vooral om de vraag hoe Maria gezien wordt. Als, ik zei het al, moeder gods, koningin des hemels, mede verlosseres, mede middelares en al dat soort zaken meer. En ook natuurlijk de paus als Christus plaatsvervanger op aarde, de hele kerkelijke hiërarchie. En er zouden nog een heleboel andere dingen te noemen zijn. Het ligt daar dus gecompliceerder, omdat mormonen en Jehovah's getuigen op het punt van de leer van Christus al onmiddellijk door de mand vallen. En dat kun je van ons katholieken niet zeggen. Bij hen liggen de problemen op heel andere vlakken dan die hier juist in de tweede Johannesbrief aan de orde worden gesteld. Dat wil niet zeggen dat die dwaalleringen daarom niet ernstig zouden zijn. Dat zijn ze wel. Alleen ze liggen nou net niet precies op het punt waar het in de tweede Johannesbrief over gaat. De leer van Christus. Maar er is nog natuurlijk heel wat meer. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat over inspiratie, over het gezag van de schrift, is daar heel veel herkenbaars. En dat moet je natuurlijk toch laten staan. Hier zegt een vraagsteller, getuige van Jehovah nodig ik graag binnen. Dan is dat kennelijk iemand met heel veel tijd. Want ik hou van een gesprek over God en ik win het van hem. Dan heb u tot nu toe geluk gehad. En dat is natuurlijk zo omdat, nou laat ik even de vraag uitlezen en ik begin al te praten voordat ik iemand de kans geef om. Ik win het van hen, wie weet worden ze wel bekeerd. Zegt 2 Johannes vers 10 en 11 nu dat ik ze maar beter niet kan ontvangen. Kijk, het gaat in de 2 Johannesbrief over antichristen, over verleiders, over dwaalleraren. En een heleboel Jehovah's getuigen die u aan de deur krijgt, zijn niet verleiders, maar verleiden. Ik herinner mezelf, jaren geleden alweer, dat ik een jong meisje aan de deur kreeg en anderhalve meter achter hen stonden twee bedaagde heren. Nou, dat meisje begon een verhaal en toen dacht je, ja, dat is een leerling. En die twee kerels staan te kijken of ze het goed doet. Nou, dan kriebelt het mij al als ik zo'n situatie. Dus ik zei al, ik geloof niet dat ik jou moet hebben, maar die twee heren achter jou. En toen, ik heb het niet altijd, mijn hoofd staat er niet altijd naar. Maar een enkele keer, dan doe ik het wel. Ik hou van een gesprek over God. Ja, ik ook, maar nou niet direct met een Jehovah's getuige eerlijk gezegd. Ik win het van hen. Nou, ik feliciteer u van harte, maar ik heb daar mijn vragen over. Als je misleiden aan de deur krijgt, dan kan dat zo wezen. Maar als u die mensen aan de deur krijgt die echt van de hoed en de rand weten, dan zou ik ken u niet vraagsteller, dan zou ik dat wel eens willen meemaken. Ik herinner me van een dominee die voor de radio jaren geleden zei, oh die hoofdstel, oh ja hoor, kom maar op. En die liet zich verleiden tot een openbaar debat. Ben niet overgestuigd. Nou, hij heeft het op alle punten verloren. Om een hele simpele reden. De man was niet getraind om met Jehovah's getuigen te discussiëren. En die Jehovah's getuige was wel getraind om met dominees te discussiëren. De dominee verloor niet omdat die dominee het mis had, maar omdat hij niet geoefend was om tegen zo iemand op te kunnen. Vandaar dat ik zeg, als u zegt ik win het van hen, ik zal er wel eens eentje sturen die u onderuit haalt. Ik zou maar niet zo zelfverzekerd zijn daarvan. Wie weet worden ze wel bekeerd. Ik heb vaker gehoord van mensen die bekeerd werden tot Jehovah's getuigen dan andersom. Laten we dat goed bedenken. Dus wees maar een beetje voorzichtig. Als ik met hen in gesprek ga, is het om een getuigenis te geven. Een slimmerd, dat heb ik ook al meegemaakt, die trapt daar natuurlijk niet in. Iemand zei tegen me, luister meneer, ik kom bij u aan de deur om u een boodschap te brengen. Ik ben niet gekomen om uw boodschap te horen. Wilt u mijn boodschap horen? Ik zei nee. Is het klaar? Dat was een slimmerd. Met de meeste lukt het wel, dan win ik het van hen. En dan, zeg ik, dan geef ik een getuigenis. Ik heb al eens een keer een jong meisje aan de deur gehad. Daar stonden geen twee bedaagde kerels achter. En ja, daar prikte ik natuurlijk heel gauw doorheen. Dat kind was ook nog in een oefenschool. En tegen haar had ik vrijmoedigheid om te zeggen, maar eens luister. Als er ooit een tijd zou komen in jouw leven dat je gaat inzien dat wat jij vertelt van voor tot achter onbijbels is. En je weet niet hoe je uit dat systeem waar jij in gevangen zit kunt raken. Ik zag haar mond openzakken van verbazing, want dat horen ze nooit aan de deur natuurlijk. Ik zeg, dan kun jij bij mij terecht. En dan help ik jou om uit dat systeem bevrijd te worden. Ze is nooit meer teruggekomen. Maar ik had dat kind ook de deur in het gezicht kunnen slaan. Dat doe je natuurlijk niet. Alleen, je moet goed weten waar je aan begint. Je moet goed weten, ik wil een getuigenis geven aan deze persoon. Maar als ik een gesprek aanga met iemand die goed getraind is daar, en die worden echt met oefeningen getraind om zulke slimmerikken als u bent te vloeren. Op de meest gehaaide manier, op de meest irritante manier, maar je legt het af als je niet uitkijkt. En als je niet goed weet waar je aan begint. Dus wees voorzichtig. Een getuigenis geven, dat kan nooit kwaad. Maar binnen het nodige, nou dat al helemaal niet. Probeer het aan de deur af te werken, als het even kan. Maar niet te binnen uitnodigen. Maar ik oordeel niet over uw geweten. Als u werkelijk het altijd van hen wint, dan zou ik zeggen, ga vooral door en bekeer zoveel mogelijk Jehovah's getuige. Maar vanaf nu bent u een gewaarschuwde man of een gewaarschuwde vrouw. Laatste vraag. Iemand die de foute leer brengt, dus niet de waarheid over Jezus vertelt, moet je niet binnenlaten of ermee omgaan. Hoe is het in dit geval met ongelovigen? En is het verstandig met een ongelovige te trouwen? Goeie dag, dat komt er nou nog eventjes achteraan. Ik zal het u ronduit vertellen, ik zal met het laatste beginnen, dan vergeet ik dat niet. Dat is niet verstandig. Sterker nog, het is ten strengste uitgesloten. Het is een ongelijk juk. In de zin van 2 Korinthe 6. Het is zelfs het meest treffende vorm van een ongelijk juk dat je kunt voorstellen. Dat ongelijke juk gaat nog wel verder. Maar het is de meest treffende vorm. Want het huwelijk is de meest intieme relatie van twee mensen op aarde. Als twee mensen beginnen aan een relatie waarin ze het belangrijkste wat ze hebben, althans wat één van hen tweeën heeft, niet met elkaar kunnen delen, dan is een echte relatie in Bijbelse zin niet eens mogelijk. Je houdt jezelf straal voor de gek. Dat is geen huwelijk waar de zegen van de Heer op kan rusten. En als u dan zegt, dat zegt u niet, maar dat zeggen zoveel mensen in zo'n geval. Het kan dus zijn dat die ander tot bekering komt, dan zeg ik praise the Lord. Maar dan wacht je eerst maar tot die ander tot bekering is gekomen voordat je aan het huwelijk begint. Want ook daarvoor geldt dat als je daaraan begint, de kans dat jij door die ander naar beneden gezogen wordt aanzienlijk groter is dan de kans dat die ander tot geloof komt. Ik heb geen statistisch nauwkeurige gegevens, maar daar durf ik wel een kwartje onder te verwedden. Als je de ervaring bekijkt van mensen die met ongelovigen zijn getrouwd. Dus het is een overtreding van een duidelijk gebod. En het is ook een gebod waarvan iedereen kan verstaan waarom het een gebod is. En waarom het zo onverstandig is. De gevolgen zijn kwalijk. Luister, natuurlijk kan de Heer die ander bekeren. Maar waarom zou je daar dan niet op kunnen wachten als je zo'n groot geloof hebt dat de ander door de Heer bekeerd kan worden? Ik weet van zulke gevallen. Van een jonge man die een jong meisje vroeg, een gelovig jong meisje. En ze hield echt van hem. En het heeft gezegd, ik wil wachten totdat de Heer jou brengt waar je wezen moet. En het heeft jaren geduurd. U kent bijna allemaal die personen, maar ik ga niet vertellen over wie het gaat. Het heeft jaren geduurd en het is ook gebeurd. Hij is tot geloof gekomen, ze zijn met elkaar getrouwd. Inmiddels al vele tientallen jaren, tussen twee haakjes. Maar dat was een verstandige, dat was voor haar een ontzettend moeilijke keuze. Maar het was wel een buitengewoon verstandige keuze. Het was zelfs de enige keuze die te verdedigen viel. Maar nu dat eerste stuk. Hoe is dat met het geval met ongelovigen? Kijk, Paulus maakt een heel duidelijk onderscheid in 1 Korinthe 5. Tussen de manier waarop je omgaat met mensen die zichzelf gelovigen noemen. Als iemand een broeder genoemd wordt, zegt hij. En ongelovigen. Ongelovigen zijn het doelwit voor evangelisatie. Als iemand zou zeggen, je mag niet met een ongelovige omgaan, dan zou ik zeggen, hoe wil je dan evangeliseren? Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij at met hoeren en tollenaars en zondaars. Als wij niet naar de mensen toe gaan met het evangelie, hoe zouden ze het dan horen? Als wij niet met ongelovigen zouden mogen omgaan, hoe zouden ze het kunnen horen? En omgaan betekent niet alleen maar dat je heel voorzichtig uit je christelijke schuilhoekje komt en een voorzichtig een traktaat in de vingers stopt en dan weer gauw in je christelijke hoekje teruggaat, want zo bereik je hem niet. In heel veel gevallen kun je mensen alleen maar bereiken juist door inderdaad een heel eind uit jouw veilige hoekje te komen. En aandacht aan die persoon te geven en liefde voor die persoon te koesteren en de liefde van Christus in je leven uit te stralen. De meeste mensen komen niet tot geloof als je eventjes vanuit je veilige hoekje een boodschap onder de neus duwt. De allerbelangrijkste, kun je nou in de statistiek wel nagaan. De meeste mensen die tot geloof komen vandaag vanuit een totaal ongelovige achtergrond, die komen daardoor persoonlijke contacten. Ook als ze op een samenkomst tot bekering komen, dan is dat omdat in de meeste gevallen een persoonlijke kennis, vriend, buurman of wat dan ook collega ze meegenomen heeft naar die samenkomst en dat voorbereid heeft. Die persoonlijke contacten, maar die moeten dan ook wel zijn. En daarvoor moet je soms contacten opbouwen en dat kan soms langere tijd duren. Daarom is een groot verschil tussen het omgaan met ongelovigen die van de waarheid niets weten, maar die wel een zekere ontvankelijkheid daarvoor tonen. Want dat blijkt alleen al uit het feit dat zij bereid zijn tot die sociale contacten met jou als